Guten Morgen. Es ist mal opnieuw hier zu sein, na lange Zeit, als alte Zeit. Und ja, ich bin heel dankbar vandaag um hier kunnen te zijn en voor de aanbidding en de gebeden. En dat is een mooie ervaring, altijd opnieuw. En ik wil graag over dankbaarheid spreken vandaag. En we kunnen misschien lezen 1 Thessalonicenzen 5, 16. Der Text sagt, wees altijd verhöcht, bitt und noblig, dank Gott unter alle Umstandigheden. Want dat is wat hij van u, die heen bent, mit Christus Jesus verlangt. Dus dat is Gods wil. En ja, dankbaarheid is een emotie, maar ook een persoonlijkheidstrek. Betekent, verschillende mensen zijn ja, in verschillende sterkte dankbaar of minder dankbaar. Maar persoonlijkheidstrek betekent niet dat het genetisch is. En we kunnen niets aan doen. Dus we kunnen niet zeggen, ah ja, ik ben even niet dankbaar zo als andere mensen. Dat is zo, hè? Ik ben zo geboren. Nee, dankbaarheid is, ja, kan je cultiveren. Je kan iets aan doen. En dat is heel belangrijk. En dus dankbaarheid is een emotie, een gevoel. Als iemand iets ontvangt van een ander, waarbij hij of zij vrijwillig een goedheid ervaart. Ik begrijp, dat is vrijwillig. Omdat als ik voor iets betaal, ben ik misschien niet dankbaar. Ik zeg, oké, ik heb iets ontvangen, maar ik heb ervoor betaald. Dus ik moet niet dankbaar zijn. Dus je hebt dan op deze moment niet de emotie van dankbaarheid. Maar als iemand voor jou iets doet, en je weet dat is vrijwillig, en dat is niet verplicht, dan is het gemakkelijk om dankbaar te zijn. Maar ook in deze geval ben je niet dankbaar als je de verwachting hebt dat de andere verplicht is iets te doen. Dan ben je niet dankbaar. Of wel misschien de andere heeft objectief gezien geen verplichting. Dit te zeggen of dit voor jou te doen. Dus de verschil is waar. De verschil is niet in de objectieve realiteit. De verschil tussen dankbaar zijn of niet dankbaar zijn, ligt in wat jou denkt en hoe jou deze situatie analyseert. En of jou beslist dat deze mens moet het niet doen. Er is geen verplichting. En ik begrijp het wel. Dus dankbaarheid begint de emotie en ook op lange tijd gezien de persoonlijkheid is betrokken en is afhankelijk van jouw vorm van denken en analyseren van de realiteit en analyseren van wat de andere doet. En dus, deze morgen hebben we vele mooie liederen gezongen en gebed over dankbaarheid. We zijn God dankbaar. En we zijn ook dankbaar voor elkaar. We zijn in Christus, het volk van God. En we dienen elkaar in de kerk, betekent het volk van God. En we dienen, iedereen doet iets om elkaar te dienen. Dat is kerk. Kerk is niet, er is een leiding en deze leiding doet iets voor de anderen, dat is kerk. Nee, kerk is het volk van God, Ecclesia. De mensen die geroepen zijn van God vanaf het Oude Testament. En dan is hetzelfde, het volk van God in het Oude en Nieuw Testament, dat is Ecclesia. Dus op deze reden zegt Jezus, oké, Christus is Ecclesia moe, mijn Ecclesia, mijn volk. Dus Jezus zegt hetzelfde als Jahwe in het Oude Testament over zijn volk. Geroepen uit de wereld om in een relatie met God te zijn en om God te dienen, tot Gods glorie te leven en om elkaar samen met God te leven en te dienen. Dat is het volk van God. Dat is een relatie met God en een relatie met de mensen die in de relatie met God zijn. Dat is het volk van God. En dat is een basis om constant dankbaar te zijn. Omdat het in realiteit, die is elke dag, onafhankelijk van de omstandigheden, dat is de realiteit. Wij zijn, als we in Christus zijn, zijn we lid van het volk van God. En we zijn in een constante ervaring, in een relatie met God en met het volk van God. En dat is een goede basis om dankbaar te zijn, omdat dat ervaren we gebaseerd op Gods genade. Dat is niet een verdienst. We hebben niets gedaan en we kunnen niets doen om deze ervaring van een persoonlijke relatie met God en een relatie met de mensen die God kennen te hebben. Dat is gratis. Dat hebben we niet verdiend. Dat is genade. En dus, we kunnen leven constant met deze gedachte, dankbaarheid, omdat deze relatie die we ervaren met God en met andere mensen, omdat het genade is. En omdat het niet verplicht is. God is niet verplicht iets te doen. De mensen hebben gezondigd en hebben zelf beslist om niet met God te leven. Dat is een beslissing door de zonde. En God heeft geen verplichting iets voor de mensen te doen. En toch wel, de mensen in de zonde, God doet alles wat nodig is, zodat mensen in een relatie met God kunnen leven. En dus, daarvoor kunnen we altijd dankbaar zijn. We kijken nog naar verschillende Bijbelse teksten, waarom dankbaar zijn, verschillende reden om concreet dankbaar te zijn. Dus de tekst in 1 Thessalonicenzen spreekt over dankbaarheid gekoppeld aan andere emoties. En dus op de positieve en negatieve kant kunnen we verschillende emoties koppelen. Dus angst is op de andere kant, de negatieve. En nu zijn we op de positieve kant met dankbaarheid, die angst ook vernietigt. Dus het tegenoverstel van emoties is niet altijd één emotie en een andere emotie. Dat is een systeem. We hebben positieve emoties, die zijn samen, die werken samen. En op de positieve kant hebben we ook emoties, die werken samen. Dus dankbaarheid als emotie werkt samen met andere emoties, die positief zijn en constructief. En andere negatieve emoties werken destructief op de andere kant. Dus angst is niet alleen een tegenovergestelde van zekerheid of ontbreek van angst, maar ook van dankbaarheid. Als je dankbaar bent, vermindert angst. En dus, we zitten op de positieve kant, en dus hier in 1 Thessalonicenzen 5, 16, dankbaarheid, dus tegenovergestelde, dankbaarheid gekoppeld aan vreugde en hoop in een relatie met God. Wees altijd verheugd. Vreugde. En wat is de basis van deze vreugde? De vreugde hier is gekoppeld aan hoop in God. In moeilijke omstandigheden. De gemeente hier, toen Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. Ja, Paulus was 3 weken in Thessalonica. En dan komen mensen die hebben het niet graag dat Paulus over genade spreekt. En dat Paulus zegt dat Christus de Messias is. Jezus de Messias is. En dus ze vervolgen Paulus en ze vervolgen de gemeente. Dus de gemeente is hier nu gesticht. Jong bekeerde mensen. En ja, ze zijn in een moeilijke situatie. Omdat er mensen zijn die zijn niet blij dat genade gepreekt wordt. En dat redding in Jezus, de Christus, de Messias, gepreekt wordt. En dus ze zijn in moeilijke omstandigheden. En dus Paulus schrijft aan mensen, die zijn misschien wel bang, die hebben misschien wel angst. Daar komen nu mensen en ze proberen uns Kerk kaputt zu machen und miskin dafür zu sorgen, dass wir in die Gefängnis kommen. Und das mögliche Situation. Und doch sagt Paulus, bin nicht bang. Maar er is grond en basis voor hoop. En basis voor vreugde. En basis voor dankbaarheid. We zeggen misschien vaak in moeilijke omstandigheden, ja, ik wil graag dankbaar zijn, maar ik ben niet dankbaar. Omdat de omstandigheden zijn zo slecht. Maar hier zegt Paulus, nee. De omstandigheden mogen niet ons emoties bepalen. Omdat onze emoties is een beslissing hoe we de situatie analyseren en waarop ons focus ligt. Aan wat denken we in deze omstandigheden? En dus de kerk hier kan denken aan de mensen, aan de gevaarlijke mensen die komen om kwaad te doen, om pijn te doen. Dat is één ding, dan ben je gevangen in angst. En dan kun je zeggen, ja, dat is de realiteit. Ja, nee, dat is niet de realiteit. Dat is een kleine deel van de realiteit. Een grotere deel van de realiteit is een andere realiteit. En deze realiteit is dat God controleert de situatie. God is sterker. God is boven deze kwade mensen. God is boven de situatie. En God geeft controle over deze situatie. En God heeft de kracht om deze mensen te beschermen. De kerk te beschermen. Tegen elke gevaar. En dus de realiteit is niet deze negatieve detail of deze gevaar die, ja, deel van de realiteit is. Maar het is niet de realiteit. De realiteit is alleen een realiteit in een perspectief van Gods realiteit. En vaak zien we negatieve punten in onze realiteit zonder God. Alsof God niet bestaat. En christenen, wij als christenen denken vaak in onze omstandigheden, bepaald op deze omstandigheden zonder God. Maar omstandigheden gebeuren nooit zonder God. Omdat God altijd regeert. En dus, voor deze reden zegt Paulus tegen deze mensen, en Paulus zegt het ook vanaf eigen ervaring, omdat Paulus is bijna de hele tijd vervolgd en in gevaar en lijdt en heeft pijn. Maar ofwel hij deze ervaring heeft, zegt hij, de realiteit is alleen een realiteit met God, in relatie met God. En dus, wat we kunnen hebben als emoties die realistischer zijn, is hoop en vreugde en dankbaarheid. Dankbaarheid omdat we niet alleen zijn zonder God. Dankbaarheid omdat God alle omstandigheden controleert. Omdat God kracht heeft over mensen die kwaads hebben gepland. Ze kunnen iets doen, ja, maar ze zijn bepaald. Ze kunnen niet buiten van de bepaling die God geeft. Ze kunnen niet buiten, ze kunnen niet verder. En dat is zo voor individuele mensen, dat is zo voor volken, dat is zo voor geschiedenis, historie. Er zijn verschillende dingen die gebeuren, heel kwaad, maar alle deze kwaad zijn bepaald door God. Tot een bepaalde punt en niet verder. En dat is heel belangrijk, om deze houding, constante emotie van dankbaarheid te hebben, die niet in negeren zijn van realiteit, maar die de realiteit in een perspectief van God zien. Hoe ziet God mijn omstandigheden? En God heeft een ander perspectief. God is niet krachtloos. God heeft de controle. Soms hebben we niet de controle over de omstandigheden, maar God heeft wel de controle. En dus we kunnen dankbaar zijn, omdat we weten, we zijn in zekerheid met God. En God gaat deze omstandigheden veranderen. Maar bevor de omstandigheden veranderen, is het belangrijk dat we ons hart aan God geven, zodat God ons hart, ons denken, uns Emotions verändert, bevor die Umstände verändern. Dann kann gebühren. Und unsere Emotions müssen nicht abhängig sein von den Umständen, aber abhängig sein von Gott. Und in unserer Relation mit Gott können wir eine Veränderung von uns Denken und uns Emotions erfahren, die Umstände vonauf diesem Punkt verändern. Und das wird dieselbe Umständigkeiten anders erfahren. Mit anderen Emotions, mit anderen Denken. Und das in konstruktive Deel können sein vor in positive Veränderung von Umständigkeiten. Kolossenser 3,15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Waar daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Dus hier in deze tekst is dankbaarheid gekoppeld aan vrede. En deze vrede is hier afhankelijk en gedomineerd door Christus. Laat de vrede van Christus heersen. Heersen betekent, dat is niet een beetje vrede, moeilijke situaties, de vrede domineert, heerst in ons hersenen en in ons emoties, in ons hart, en domineert. En dus, dat is hier gekoppeld aan de kerk, één lichaam. We zijn het lichaam van Christus, de kerk, het volk van God, is het lichaam van Christus. En dus, dat is een belofte niet alleen voor individuele mensen, maar voor het volk van God, samen. En hier ook zichtbaar dat de vrede niet gebaseerd is op de omstandigheden. De oorzaak van deze vrede hier is niet omdat er geen probleem is, omdat er geen gevaar is, omdat er geen moeilijke omstandigheden zijn. Dat is niet de reden van de vrede hier. De reden van de vrede is het feit dat ik deel van lichaam van Christus ben, van het volk van God. En dus Christus heerst in algemeen en speciaal over zijn volk. En hij regeert dus in mijn leven. En dus, ik ben in een relatie met Christus. En Christus verandert mijn denken, mijn emoties en mijn ervaring. En dus, ik kan beslissen, dat is niet een automatismus, ik kan beslissen de vrede van Christus intensief te ervaren, of ik kan beslissen de vrede van Christus in mijn leven te bepalen. Ik kan beslissen. Ik ben vrij. We zijn in Christus zijn we vrij. We zijn vrij om Christus te dienen, veel te dienen, weinig te dienen, niet te dienen, te doen wat het woord God zegt. We zijn vrij te doen of niet te doen. We zijn vrij. Altijd met gevolgen natuurlijk, maar we zijn vrij. En dus ik kan ook Christus dienen en ook in dienst in de gemeente hebben. En toch wel de vrede van Christus in mijn leven bepalen. En ik heb de vrijheid dat te doen. Of ik kan meer ruimte geven aan de vrede van Christus in mijn leven. Omdat Christus communiceert deze vrede vrij, gratis, door de Heilige Geest. En de vraag is, hoeveel ruimte geef ik aan Christus, zodat hij door de Heilige Geest mijn denken kan over mijn denken kan hersen in de verschillende omstandigheden. En dus, dat is niet bepaald op momenten van gebed, maar altijd, als ik op werk ben en in moeilijke situatie heb, wat ga ik doen? Ik kan bepaald zijn en geconcentreerd en gefocust op mijn probleem en heel negatief zijn en gestrest en frustreerd, omdat ik zeg, dat is een probleem, ik kan het niet oplossen. Dat is een reële probleem. Dat is realiteit, ja. Maar het is beter deze realiteit in gezien te zien in de perspectieven van God. Und dieses Problem ist für mich zu groß, aber es ist nicht für Gott zu groß. Und das Analysieren und Denken über dieses Problem, auf wie kann ich dieses Problem ablösen, und ich kann allein ein Teil tun, um es abzulösen. Ich habe natürlich in Verantwortlichkeit, alltäglich zu tun, was ich kann tun, aber der Beginn ist, um diese Situation in das Licht, in Perspektive von Gott zu sehen. Die boven diese Situation ist. Und die mit mir will wandeln. Und die mit mir zusammen an das Bord geht, um dieses Problem abzulösen. Und das ist eine Frage von Perspektive. Dus in dezelfde situatie kan ik angst en frustratie ervaren, of in dezelfde situatie, in dezelfde moment, kan ik dankbaarheid en vrede ervaren. Dankbaarheid, omdat ik weet, God gaat mij helpen en er is een oplossing. Ik zie het misschien nog niet, maar er is een oplossing die God ziet. En mijn verantwoordelijkheid is alleen te doen wat ik kan doen met Gods hulp en op deze weg met God te wandelen. En dus dan kan de vrede van Christus over mij heersen. Mijn gedachten, mijn gevoel. Filippenzen 4, 6 tot 7. Dat ken ik ook in een brief die Paulus schrijft vanaf de gevangenis. Misschien in Ephesus, misschien in Rome. En hij schrijft, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Gedachten bewaren. Als ons gedachten vrij lopen, dan gaat het normaal niet goed uit. Dus, soms proberen we om met ons eigen krachten gedachten samen te houden, zodat ze niet buiten eraan gaan en in negatieve, destructieve gedachtenwereld gaan en rondlopen. Maar hier is het ook Christus, Jezus, door de Heilige Geest, die wil ons gedachten bewaren. Binnen de grenzen houden, zodat de gedachten niet destructief worden, maar constructief blijven. En gefocust blijven op wat wil God dat ik doe in deze situatie. Wat is mijn verantwoordelijkheid om met God in deze situatie dit of dat te doen. En Paulus schrijft het hier vanaf de gevangenis. En de Filippenzen zijn zij heel triestig en hebben angst. En zeggen, Paulus, wat gebeurt nu met het evangelie? Je bent de baas. Maar je bent zo belangrijk voor het koninkrijk van God. Wat gaan we doen zonder jou? Oké, we hebben Timotheus, we hebben Silas, we hebben een hele lijst van medewerkers. Maar Paulus, we hebben jou nog nodig. En wat gaat gebeuren als je sterft en de Romeinen jou in hoofd korter maken? Wat gaan we doen? Ja, dat is de situatie, hè? En Paulus is normaal gezien de Filippenzen, ja, op deze moment zijn de Filippenzen niet vervolgd, hè? De vervolging in het Romeinse Rijk, eerst met sommige Joodse leiders, maar de Romeinen doen nog niets tegen de kerk, hè? Dat is later. Dat is het begin hier met de gevangenis van Paulus. Dat is met Nero. En nog niet op het begin van Nero, dat is misschien 64. Dat de vervolging vanaf de Romeinen begint de kerk in het Romeinse Rijk te vervolgen, maar nog niet op deze tijd, hè? Dus de brief is geschreven, misschien 60. Dus het is voor de vervolging van de Romeinen. De Filippenzen zijn niet in een situatie van vervolging op deze moment. Maar ze zijn bang. En ze hebben angst. Door het feit dat Paulus in de gevangenis is. En geblokkeerd is en niet meer kan reizen en instructies geven. En Paulus in deze moeilijke situatie, zegt Paulus weet wel, oké, morgen kan ik dood zijn. Voor mij geen probleem, ik ben dan met Christus, zegt Paulus. Ze doden mee, maar ik leef verder. Ik heb eeuwig leven, dat is geen probleem van mij. Hij zegt, als het om mij gaat, ben ik heel blij. Ze doden mij, dan heb ik geen probleem en ben ik in eeuwigheid met God. Geen probleem voor mij. Maar, als God mij vraagt wat ik beter wil, dan zeg ik, oké, ik blijf nog hier om de gemeente te dienen. Oké, voor jullie, zegt Paulus. Wil ik nog blijven? Als God het wil ik nog blijven. Dus Paulus is die persoon die normaal gezien moet angst hebben. En gevangen zijn in zijn angst. Maar is helemaal niet zijn ervaring, emotionele ervaring. Zijn emotionele ervaring is, hij is dankbaar. Hij is dankbaar. Voor wat? In de gevangenis? Pijn? De Romeinen zijn niet zo, welke programma wil je vandaag in de gevangenis kijken? Dat zijn niet de Romeinen. Nee. Dus Paulus heeft pijn en staat voor een zekere dood. Nu of een beetje later. Komt een beetje later waarschijnlijk. Maar Paulus heeft een positieve ervaring. Een positieve emotionele ervaring. Ongelooflijk. En dat is niet God. Is Paulus is een mens. Hè? Paulus is een mens. Zo als wij. Heeft ook, is ook bang soms in situatie. Ja, maar hier schrijft hij. En hier heeft hij een ervaring waar Christus heerst over zijn gedachten en over zijn emoties. En dat kan Paulus eerlijk communiceren. Hij zegt, ik ben niet bang nu. Ik ervaar de vrede van Christus in deze situaties. En hoeveel meer kunnen jullie dat nu ervaren? God is in controle. Ook als hij doodgaat, is geen probleem. Het evangelie gaat verder. Er zijn andere medewerkers en jullie zijn betrokken en jullie gaan medewerker zijn voor de verkondiging van het evangelie. En God is met jullie. De hele Geest is daar. Hij wandelt met jullie. En jullie zijn in een relatie. Dus jullie zijn niet afhankelijk van mij, zegt Paulus. Jullie zijn afhankelijk van God. En dat is heel belangrijk. Ik kan jullie emoties niet veranderen, maar Christus wel. En dus begint om dankbaar te zijn. En er zijn zoveel mooie dingen. En we zijn vaak zo geconcentreerd, gefocust op één kleine probleem. Alles is goed, maar één ding is niet goed. En we zijn beheerst van deze kleine detail die niet goed is. En dat gebeurt vaak in relaties. Mooie relaties. En dan één ding, maar... 2 jaar geleden heeft je dit gezegd. En ik ben nog altijd boos. Gevangenis. Beheerst. Van een kleine detail zonder belang. Maar Paulus stelt voor beter beheerst te zijn van de vrede van Christus. En daarbij ja, is gebaseerd op iets gratis. We hebben vergeving gratis van God altijd. En we kunnen niets ervoor doen, maar er is wel in verwachting. Als we vergeving van God krijgen, is er wel in verwachting van God dat we ook de anderen vergeven. Direct. Vrij. We zeggen, dat is niet goed, dat is een verplichting nu tegenover mij en ik heb lijden ervaren, dus de ander moet nu ook lijden ervaren. En als God niets doet, ga ik het doen. vergeving is, ik laat de andere vrij. Ik denk niet meer aan wat gebeurd is, wat gezegd is. Ik laat hem vrij. Dat is vergeving. Loslaten van negatieve gedachten. Loslaten van wens dat de andere ook in ervaring van lijden heeft. Loslaten. En dan ben ik vrij. ändert es die Freude von Christus. Dankbarkeit lädt dort Verlies von Sorgen. Ändert Fahrt, bevor die Umständigkeiten verändern. Und dort Christus regiert. Dankbarkeit lädt dort Ruhe von Liebe. 2. Thessalonicenzen 1,3. Sei Brüder und Schwestern, wir müssen Gott altijd für euch danken. Es passt uns, dit zu tun, omdat uw geloof sterk groeit in uw liefde voor elkaar groter wordt. Het is een groei van liefde. En dat is gekoppeld aan dankbaarheid. Hier. Omdat, als we een lijst doen om te zeggen, de broer Hans. Is hij een Hans? Geen Hans. Oké, okay. Broer Hans. God, deze broer Hans, ik zeg hoe deze persoon is. In 15 minuutjes, 3 pagina's. En dan zegt de Heilige Geest, oké, nu schrijf een lijst over wat goed is met de broer Hans. En dan zeg ik, dat is niets, hè? 3 uren, niet 1 punt. Ja, maar God ziet deze persoon anders. Heel anders. God kan je een lijst geven over 50 pagina's binnen 2 seconden wat goed is in het leven van Hans. En op de andere kant, negatief, staat niets. Waarom staat er niets? Hij heeft dit gezegd, ja, maar hij is reeds in mijn bureau geweest. En we hebben gepraat en hij heeft gezegd, oké, vergeef mij. Van hem van hart. En hij zegt, doe ik nooit meer. En dus is niets. Blanco. Dezelfde persoon, dezelfde realiteit. Wat is anders? De perspectief is anders. Dankbaarheid. En ook vandaag in ons gebed. We hebben gedankt voor andere mensen. Dat is heel belangrijk. En dus, we hebben brieven waar heel veel problemen zijn in de gemeente. En toch begint Paulus meestal met een deel, eerst de groet, en dan met een deel van dankbaarheid. Voor deze mensen. Niet alleen God tegenover, maar ook de mensen tegenover. Dankbaarheid, en hij communiceert het in een brief, en hij zegt niet alleen, ik ben je God dankbaar, maar, het voorbeeld 1 Korinther 1, zegt Paulus hier, ik dank mijn God allen tijd over u. Niet alleen nu. Altijd. Mijn houding, als ik schrijf, als ik bid, maar mijn houding tegenover u is dankbaarheid. Is een houding. Constante emotie. Als Paulus aan deze mensen denkt. Ik dank mijn God allen tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat jij in alles rijk zijt geworden in hem. In realiteit. In alle reden en in alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat hij u aan geen gave ontbreekt. Verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe. Dus Paulus is God dankbaar voor wat hij ziet binnen deze gemeente en binnen het leven van deze christenen. En dan lezen we 1 Korinthus en zeggen, ben ik blij dat ik niet lid van deze gemeente ben. Mijn kerk is, maar oké, nu begrijp ik wel dat mijn kerk goed is. En als ik kan beslissen, mijn kerk of deze kerk in Korinthe, dan kijk ik denk toch dat mijn kerk goed is. Dus Paulus is dankbaar voor deze mensen. En hoe is dat mogelijk? Deze problemen, zo verschrikkelijke problemen in deze gemeente, in deze kerk. Maar Paulus kan zien wat God aan het doen is in deze gemeente. Hij ziet het. De ogen zijn open. En voor hem is zichtbaar wat andere mensen niet kunnen zien. God maakt zichtbaar wat God aan het doen is. Als ons hart open is en als we beginnen dankbaar te zijn. En eerlijk dankbaar te zijn, niet als religieuze praktijk, nee, eerlijk van harte dankbaar te zijn, dan kunnen we zien, zo meer dat we dankbaar zijn voor andere mensen, zo meer kunnen we zien, wat God aan het doen is en wat God aan het veranderen is. En dat is zo voor de kerk, dat is zo voor het gezin, dat is zo voor mijn collega's op mijn werk. Het is belangrijk om te zien wat God aan het doen is. Omdat hij is aan het doen. Maar ik zie het vaak niet. En dus, dat is een verandering die de Heilige Geest kan brengen. Als ik begin dankbaar te zijn. Niet te kijken naar wat niet klopt of wat nog moet veranderen. Ja, realiteit, oké. Maar te zien en de ogen te openen. Wat God heeft reeds gedaan, wat God aan het doen is, en wat ik weet dat God nog doet om verandering te brengen. En dat brengt dankbaarheid in mijn hart. En dus, dankbaarheid is een copingstrategie, een strategie om beter met situaties in het leven om te gaan. Dankbaarheid helpt in het zoeken van mogelijkheden in de situatie. Die ik nog niet heb gezien, om minder te vluchten, wanneer vluchten niet de beste oplossing is. Dat is meestal niet de beste oplossing. Dankbaarheid heeft als gevolg minder stress, betere relaties, betere gezondheid, meer levenstevredenheid en geluksgevoel. En dankbaarheid helpt welzijn en welbevinden. Dankbaarheid is een hulpbron voor de toekomst. Ik wil graag met jullie nog bidden. Heere, we zijn u heel dankbaar voor uw liefde, voor uw genade, voor vergeving, voor het feit dat we deel van uw lichaam zijn en dat we lichaam zijn samen met ons broers en zusters. En we willen u danken voor het leven, eeuwige leven, voor de ervaring, de dagelijkse ervaring van uw vrede, van uw liefde, van hoop, van dankbaarheid. Dat is het werk van de Heilige Geest, die Christus in ons doet. Dank u wel, dank u. Help ons dat we de ogen openen voor wat u gedaan heeft, wat u aan het doen bent en wat u gepland heeft nog te doen. In ons leven, in het leven van ons broers en zusters, in het leven van ons gezin, in het leven van de medewerkers op ons werk en in de omstandigheden. Help ons dat we altijd een dankbare houding hebben, onafhankelijk van de omstandigheden, voor het feit dat u regeert en dat u regeert in ons leven en dat u wandelt met ons dag voor dag, dat u heerst over ons gedachten, over ons gevoelen, over ons hele leven en over de mensen om ons. Dank u, Heer. In de naam van Christus. Amen. Amen. Gezegend.